Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom hier in de Jeruzalemkerk. Mijn naam is Johan Wolfswinkel, ik ben deze morgen ouderling van dienst. Hartelijk welkom ook aan diegenen die hier te gast zijn of die de dienst nu dan wel later op een andere wijze beluisteren. Voorganger deze morgen is onze eigen wijkpredikant, dominee Bas van der Graaf, de eerste keer na de zomer. Het orgel wordt bestild door Bram Biersteker en er is ook medewerking van de band. Kindernevendienst is er straks voor alle groepen van de basisschoolleeftijd. In het tweede deel van de dienst heb ik nog genoeg afkondigingen voor u, maar die laat ik voor dan. Nu zingen we Psalm 100, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een hele goede dienst toe.
Zullen we nu een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God en met elkaar? Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We hebben net gezongen dat we mogen geloven dat we de schapen zijn die bij de grote kudde van God horen. Hem behoren we. Dat was eigenlijk wat Israël geloofde, dat we mogen horen bij de God die ons geschapen heeft, de God die ons ook wil redden. Over die God gaat het vanmorgen en we willen hem nu ook de eer toezingen met het vervolg van Psalm 100 en daarna met een bewerking van Psalmen voor nu, nummer 16, Ik val niet uit zijn hand. We zijn nu bij het gedeelte van de dienst aangekomen waarin we even luisteren naar een paar richtinggevende woorden van God in ons leven. We vragen ons af, ja, wat hebben ze over ons leven te zeggen? Waar zijn we dan dankbaar voor? Wat komt overeen met het verlangen van ons hart of met de praktijk van ons leven? Maar waar laten we ook dingen liggen? Dan willen we als antwoord erop bidden en danken. Vergeving vragen als het nodig is, maar ook danken voor wat God ons geeft. En dan zingen we een lied. En ik dacht, het is weer eens tijd voor een Johnny Cash liedje. Softly and Tenderly heet het. Het is een heel eenvoudig, mooi liedje over God die ons roept om thuis te komen. Weg van onze pijn, weg van onze schuld, thuiskomen bij God. Maar dat komt zo meteen. Ik lees nu eerst een paar woorden die de apostel Paulus heeft geschreven aan zijn pupil, een jonge apostel ook, Timotheus. En daarin maakt hij duidelijk dat hij zichzelf geroepen weet om het goede nieuws van Jezus over de hele wereld te vertellen. Hij moedigt Timotheus aan om dat ook te doen. En hij laat ook merken dat dat niet zomaar zijn eigen idee is, maar dat hij enorm wordt voortgedreven door ja, eigenlijk het gewoon het verlangen naar God. Het verlangen van God bedoel ik. Het verlangen van God dat mensen niet verloren zullen gaan, maar dat ze thuis zullen komen. Dat ze gevonden worden en niet zullen zwalken of wegraken. Daar gaat dit stukje over. Timotheus, en wij luisteren met hem mee. Je moet bidden voor alle mensen. Dat is het belangrijkste dat ik van je vraag. Bidden voor alle mensen. Vraag God om hulp voor iedereen. En dank God voor alles en iedereen. Bid ook voor koningen en machthebbers, zodat we in vrede kunnen leven. Dan kunnen we God eren en krijgen we respect van andere mensen. God vindt het belangrijk dat we voor alle mensen bidden. Hij is onze redder. Hij wil dat alle mensen gered worden. En dat iedereen de waarheid leert kennen. En dit is de waarheid. Er is maar één God. En de enige die mensen bij God kan brengen is de mens, Jezus Christus. Hij gaf zijn leven om alle mensen te redden. En dat nieuws wordt nu verteld op het moment dat God bepaald heeft. En God heeft mij als apostel uitgekozen om daarover te vertellen. En dat is geen leugen. Het is echt mijn opdracht. En daarmee zegt hij ook tegen ons, het is ons aller opdracht. Om aan alle volken uitleg te geven over dit ware geloof. Zullen we samen bidden. Heer onze God, wij komen tot u. Nadat we deze woorden gehoord hebben, woorden van de apostel Paulus, woorden die diep uit zijn hart komen, maar waarvan we ook meteen proeven dat ze vooral uit uw hart komen. Het is, zo zegt hij, uw verlangen dat mensen niet verloren zullen gaan, maar dat ze gevonden worden en dat ze de bestemming van het leven vinden. Wij danken u dat we dat elke keer mogen horen als we samenkomen in de kerk. Dat dat het goede nieuws is wat ons verteld wordt. Dat er één God is, dat u er bent. Maar dat u niet op afstand bent gebleven, maar dat u bent gekomen in ons leven, onder ons, in deze wereld, om mensen te zoeken. En we vragen u dan ook of we op uw hart aangesloten mogen zijn, als het gaat om ons leven. Heer, wij danken u als we onszelf gevonden weten. Want we zijn eigenlijk allemaal mensen die alle kanten op dwalen. En ook als u ons gevonden hebt, dan hebben we zoveel momenten dat we weer weg dreigen te dwalen. Of het los dreigen te laten. Maar u zoekt ons. En u stuurt ook steeds weer mensen die in uw naam mogen zoeken. En u wilt ook ons sturen om anderen bij u te brengen. Geef dat we vanmorgen daar iets van proeven. In deze hele dienst van het verlangen van uw hart. Dat we daarop aangesloten zullen zijn. Dat dat verlangen ons hart zal vullen. Dat we ons laten vinden. En dat we ons laten inschakelen om ook anderen te vinden. Zo leggen we de dienst in uw hand, ons leven in uw hand. En hoor ons als we u dat allemaal bidden in Jezus' naam. Amen.
Mijn lieve collega's, we kennen de refrein steeds. Drie coupletjes en een refrein. Dus zing in elk geval het refrein mee. Thank you.
Kinderen mogen even naar voren komen. En een beetje naast me en voor me komen zitten, in een kringetje. Ik mag ook maar daar zitten, zo in een kringetje. Dan kan ik jullie allemaal goed zien, anders zitten jullie zo ver weg. Ga maar daar zitten, zo. In een kringetje. Zo. Kijk, er komen er nog een paar. Kom maar, kom er maar bij. Wat leuk dat jullie er weer zijn. Hadden jullie een leuke zomer, een leuke vakantie? Ja? Goed zo. Ik had een vraagje voor jullie. Wie van jullie is er wel eens iets kwijtgeraakt, waar die heel erg, dan zeggen we al, aan gehecht was? Iets wat je heel mooi vindt en waar je heel verdrietig over bent dat je het kwijt bent. Bij wie is dat wel eens gebeurd? Bij jou? Wat ben jij wel eens kwijtgeraakt?
Klein kankerhoofd. In een tram had ik hem kwijtgeraakt.
Ja, je kijkt er heel verdrietig bij. En wie is er nog meer wat kwijtgeraakt? Ja?
Mijn telefoon.
Je telefoon. Oké. Als je nou wat kwijtraakt, wat doe je dan? Wat doe je dan? Zeg je dan pech? Of zeg je, wat ga je dan doen als je iets kwijt bent?
Zoeken.
Ga je heel erg hard zoeken. Het zou natuurlijk heel raar zijn als er iets is wat heel duur is of wat je heel mooi vindt. Dat je denkt, nou ja, jammer, ik ben het kwijt. Nou vertelt Jezus we hebben dat wel eens meegemaakt. Dat we in de auto zaten op vakantie en dat het knuffeltje van een van onze dochters uit het raam waaide. Wat denk je dat we toen gedaan hebben? Dat we toen zeiden van, nou ja, laat maar lekker liggen. Of zijn we toen teruggegaan? Teruggegaan, ja. Een knuffel, die laat je niet liggen. Hè? Nou, Jezus die vertelt een paar verhaaltjes vanmorgen. Dat kunnen jullie zo meteen nog horen. Nee, dat kunnen jullie al niet meer horen. Dan zijn jullie al weg. Maar het gaat over 100 schapen en daar raakt 1 schaapje kwijt. Wat denk je? Wat zal de herder doen? Jij kent het verhaal?
Ja.
Wat gaat de herder doen?
Zoeken.
Zoeken. En hij vertelt nog een verhaaltje over een vrouw en die heeft 10 dure munten en eentje raakt er kwijt. Die ken je ook. Wat gaat die mevrouw doen?
Ik ga ook zoeken en de poes ligt er gewoon op.
Staat dat in de Bijbel? Oh, in jou natuurlijk een bijen?
Eén kleine en één groot.
Eén grote, oké. De poes ligt er gewoon op, ja. Nou ja, waar het dus eigenlijk over gaat, het is dat de Heer Jezus zegt dat de Heere God soms ook mensen kwijt is. Mensen die bij hem horen en die lopen weg of die verdwalen. En wat denk je dat de Heere God dan doet? Zoeken. En hoe doet hij dat? In de lucht, zeg jij, ja? Hoe zoekt hij?
Nou, ze zoeken altijd vaak dat ze kwijt zijn. En dan gaan ze altijd vaak. Nee, dan moeten ze altijd vaak zoeken.
Ja, dan gaat hij zoeken.
In je hart zoeken.
In je hart zoeken. Ja, en Jezus zegt eigenlijk, weet je waarom ik nou gekomen ben? Ik ben gekomen om jullie allemaal te zoeken. Juist om mensen te zoeken die kwijt zijn. Nou, dat is heel fijn om te weten. En hij vraagt van ons dat we hem er ook bij helpen. Nou, daar ga ik vanmorgen wat over vertellen. We gaan een liedje zingen met jullie. Ik heb Jezus nodig. En dan mogen jullie daarna naar jullie eigen samenkomst. Goed? Zingen jullie mee? Kennen jullie dat liedje? Ja, he. Goed zo.
We gaan de Bijbel openen. De tekst vind je ook op de zondagsbrief. We lezen een stukje wat voor deze zondag op het rooster staat, het leesrooster van de kerk, het ecumenische leesrooster. Een stukje over Jezus die 2 verhalen vertelt naar aanleiding van een vrij pittige discussie met de geestelijke leiders van zijn tijd. Is er een lector vanmorgen of... Denk het niet. Dan ga ik hem zelf voorlezen. Lucas 15, vanaf vers 1. alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden, dus de twee groepen geestelijke leiders van toen, zeiden morrend tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er 1 verloren is geraakt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En als een vrouw 10 drachmen heeft en er 1 verliest, steekt ze toch de lamp aan en veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt. Laten we nu lied 896 zingen. We zingen straks als ons antwoord op de verkondiging een lied waar het gaat over zoeken, gevonden worden. En het accent ligt eigenlijk ook heel erg op onszelf. Dat we zelf ook zo'n neiging hebben om te gaan dwalen, om verloren rond te lopen, los te laten. Dus als het over dat thema gaat van vanmorgen, op zoek naar die ene die verloren is, dan moeten we steeds maar in ons achterhoofd houden dat dat niet een soort houding vanuit de hoogte is, maar dat we juist ook daartoe worden opgeroepen als mensen die zelf eerst gevonden worden, die gevonden zijn. Lied 944 is dat straks. Gemeente en gasten in ons midden vanmorgen. Ik las in de zomervakantie het prachtige boek. Ik herlas het eigenlijk, want het is zeer de moeite waard. Het boek van Marilynne Robinson met de titel Gilead. Het is het verhaal, het eerste van wat een drieluik zou worden, over twee predikantenfamilies in de jaren 50 in het Amerikaanse plaatsje Gilead in Iowa, ergens in het midden van de Verenigde Staten. En veel aandacht in dat verhaal gaat uit naar de oudste zoon van een van de twee predikanten, Jack Bolton. Deze Jack is het verloren schaap van de familie. Hij is losgeraakt van de kerk, aan de drank geraakt, heeft een kind gekregen bij een vrouw waar hij niet mee getrouwd is. En nou ja, zo gaat het maar door. Het is een portret wat geschilderd wordt van deze twee families. En het aangrijpende, maar soms ook wel het hele ongemakkelijke, is dat de oude Bolton, hij is inmiddels een oude man ook geworden, dat hij zijn zoon niet kan loslaten. Hij blijft maar hopen en bidden en proberen dat zijn zoon weer thuis zal komen. En de andere predikant, zijn goede vriend John Amos, die de peetvader is ook van Jack, die doet dat op zijn manier. Het heeft iets heel moois hoe deze mannen blijven zoeken naar wat verloren is, maar het heeft soms ook iets ongemakkelijks. Want die Bolton die heeft nog vier andere kinderen, die er, ook nu ze een gezin hebben, bij zijn gebleven. Maar het lijkt soms of de oude vader veel minder oog heeft voor hen en onevenredig veel aandacht geeft aan die ene die in zijn ogen verloren is. Vreemd is het niet trouwens, zoals iedereen weet die een zorgenkind heeft. Het is blijkbaar moeilijker om dankbaar te zijn voor wat je hebt dan te tobben over wat je dreigt te verliezen. Maar ik moest aan dit verhaal denken toen ik aan de slag ging met het Bijbelgedeelte dat op het leesrooster staat deze zondag. In dat verhaal vinden we diezelfde spanning als daar in Gilead. De ontroerende hartstocht van Jezus voor verloren mensen en het ongemak bij de leiders van het volk dat hij zoveel energie stopt in mensen die niet of niet meer bij de kudde horen. Het is de spanning die onlosmakelijk verbonden is met wat we noemen missionair kerk zijn. Dat je energie stopt, ook in het bereiken van mensen die niet geloven, nog niet geloven, die zoeken. De vreugde als iemand Jezus gaat volgen. Maar dan ja, tegelijkertijd dat gevoel in die bestaande gemeente dan. Die nemen we dan soms als vanzelfsprekend aan. Nou, wat leert Jezus ons nou over dat spanningsveld vandaag? Laten we beginnen met de vraag wat hier de situatie is. Wat is? We vallen midden in een discussie tussen een aantal fariseeën en schriftgeleerden die naar Jezus komen luisteren. Maar toen ze zagen wat voor volk Jezus trekt, begonnen ze te morren tegen elkaar en ze zeiden: snap je dat nou? Die man die ontvangt zondaars en hij eet met hen. En die opmerking die geeft Jezus aanleiding om duidelijk te maken wat hem bezielt om dit te doen. En waarom hij de grens tussen binnen en buiten blijkbaar anders trekt dan zij dat doen. Wat bezielde die Joodse leiders nou om dit te zeggen? Waren het nou van die pure harteloze mensen? Nou, ik denk het niet eigenlijk. Maar een van de antwoorden is Zij waren heel intensief en misschien wel een beetje obsessief bezig met het bewaken van de buitengrenzen van hun gemeenschap. Hun leven stond in het teken van het streven naar een rein, een zuiver leven voor God. En dus het verwijderen van alles wat onrein was uit hun bestaan. En tollenaars en zondaars, mensen die zich dus niet aan de wet van God hielden, die golden in hun ogen als onrein en daar had je dus geen contact mee, daar hield je afstand van. En je ging zeker niet met ze eten, want juist aan tafel, ja, daar wilden ze zich houden aan de strenge Joodse etenswetten, de voedselwetten. En een maaltijd was bij uitstek, zeker in het oosten toen, een uitdrukking van gemeenschap. Dus je zat alleen maar aan tafel volgens hen met mensen, ja, die ongeveer waren zoals jij en die hetzelfde geloofden en die ook zo rein waren. Maar dit soort gemeenschap die Jezus nou aan het vormen is, ja, kom, dat kan gewoon niet, past er niet in hun denken. Nou, het is duidelijk dat Jezus dus echt een hele andere werkwijze heeft dan zij. Jezus is niet vooral bezig met het bewaken van de buitengrenzen. Maar hij is juist bezig met de vraag hoe mensen die ergens over die grenzen weggeraakt zijn, hoe die kunnen oversteken en hoe die er weer bij kunnen komen. Naar die buitenstaanders, de mensen die door de vromen van zijn tijd worden uitgestoten, die worden afgeschreven. Naar hen gaat zijn hart vooral uit. En hij is ook niet bang, trouwens, Jezus, dat hij door de omgang met die anderen onrein zal worden. De angst van die fariseeën en schriftgeleerden. Jezus is daar niet bang voor. Waarom niet? Omdat hij gelooft dat het precies andersom werkt. Dat hij juist kan helpen om hen van hun onreinheid te verlossen. En hij gelooft ook niet dat hij zijn energie en aandacht alleen aan de Bijbel en aan zijn volgelingen moet geven. Maar dat hij juist ook actief op zoek moet zijn naar buiten, naar degene die zoek zijn of die zoekend zijn. Daar zit natuurlijk de grote verrassing van het hele optreden van Jezus. Maar voor sommigen zit daar ook het onbegrip en zelfs de ergernis. Wat zegt dit nou over onze situatie? Waar zitten wij ergens in dit verhaal? Nou, het stelt ons in elk geval voor de vraag hoe wij omgaan met mensen die niet in het plaatje passen. Of die naar ons gevoel een zondig bestaan leiden. Gaat ons hart naar hen uit? Zoeken we verbinding met hen? Of schermen we ons van hen af? Door de buitengrenzen te bewaken, stoten we ze van ons af. Door ons op binnen te richten. In ons geval hoeft die motivatie natuurlijk niet altijd een verlangen naar reinheid te zijn. Het kan ook zijn een verlangen naar veiligheid en naar geborgenheid. Buitenstaanders verstoren onze orde, hè, dat gevoel. Het kan ook een vorm van verlegenheid zijn. Wat geeft ons het recht om ons nog te bemoeien met het leven van een ander en te denken dat die ander verloren zou kunnen zijn? Dat laatste is trouwens echt wel een dingetje in Amsterdam. Amsterdam is de cultuur die extreem gericht is op leven en laten leven. Iedereen is vrij om zijn leven in te richten zoals hij of zij dat wil. En dat is waarom mensen het hier zo goed naar hun zin hebben. Ja, en als je zo leeft, dan ben je er natuurlijk niet van gediend dat een ander eventjes een oordeel over jouw leven komt uitspreken. Dus even concreet, als we nou dit gedeelte lezen, dan vallen er woorden als zondaars en tot inkeer komen. En dan denk ik meteen, durven we mensen, of onszelf nog zo te noemen, maar ook anderen zo te noemen? Ja, graaiende bankiers. Misschien, dat zijn de nieuwe tollenaars, zeg maar, van vandaag. Of gedrogeerde sporters, dat noemen we dan dopingzondaars. Maar mensen met wie je leeft of met wie je werkt, gewoon de mensen om je heen. Mensen in de stad. Je kijkt naar hun leven en durf je er dan met hen over te hebben dat er zonde in hun leven zou kunnen zijn? Vroeger, toen de kerk nog groot was, Toen werden de lijnen tussen binnen en buiten scherp en langs een liliaaltje getrokken. Maar nu de kerk klein is geworden, hebben we schroom gekregen om te oordelen. En ik denk dan ook wel, dat is maar goed ook. Want wie binnen of buiten is, dat bepalen wij natuurlijk niet. Dat bepaalt ten diepste God zelf. Maar dat gezegd hebbend, kan ons hart toch weer opnieuw, op een nieuwe manier uitgaan naar mensen in de stad waarvan we op zijn minst zien dat ze zoekend zijn. Dat ze verlangend zijn, dat ze wat dobberen, dat ze geen midden meer in hun leven hebben. Dat ze worstelen met hun identiteit, met de leegte in hun bestaan. Dat ze zo'n verloren indruk maken. Maar hoe dan? Wat zijn onze mogelijkheden nog? Daar vertelt Jezus twee verhaaltjes over. Wat kan? Tweede punt. Jezus vertelt twee verhaaltjes. Het eerste gaat over een herder die 100 schapen heeft en één daarvan gaat verloren. Wat doet de herder? Jezus zegt, laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft. Het tweede verhaaltje gaat over een vrouw die 10 drachmen heeft. Dat is waarschijnlijk de aanduiding voor de bruidschat die ze had meegekregen. Ook als een soort van levensverzekering. Dat is een belangrijk bezit voor haar. En een van die 10 drachmen is ze kwijt. Wat doet deze vrouw? Jezus zegt, dan steekt ze toch een lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles tot ze het muntstuk gevonden heeft. Onder de poes. Als we goed luisteren, dan zegt Jezus in deze beide verhaaltjes dat het compleet logisch is. Dat er gezocht gaat worden. Bij de herder zegt hij, laat hij dan niet. En het antwoord is natuurlijk, ja natuurlijk doet hij dat. Stel je voor. En bij de vrouw zegt hij, dan steekt ze toch. En het antwoord is opnieuw, ja natuurlijk doet ze dat. Waar zit dat natuurlijke? Waar zit die logica in? In deze beide voorbeelden zitten met hem twee dingen. Het gaat om eigendommen van de eigenaar. En die eigendommen zijn voor hem, voor haar van waarde. Ze worden gemist. Omdat ze individuele waarde hebben en omdat ze bij dat geheel horen. Ze worden gemist. En als dat besef er is van waardevol eigendom, ja, dan is er natuurlijk een logische motivatie om alles op alles te zetten om terug te vinden wat gemist wordt. En daar zit dus het schrijnende verschil tussen de geestelijke leiders en Jezus. De eerste, die missen die zondaars en die tollenaars als kiespijn. Terwijl Jezus ze mist met zijn hart. Hij mist ze echt. Hij heeft verdriet erover. De geestelijke leiders liggen niet wakker van mensen die niet meer of er nog niet bij horen. Terwijl Jezus voortdurend met wakkere, zoekende ogen door de wereld loopt. Maar er is nog een motief en dat is dat Jezus eigenlijk voortdurend in nauwe verbinding staat met de hemel. In de hemel, zegt hij, is namelijk enorme vreugde over iedere zondaar die tot inkeer komt. Over ieder mens die weer op het spoor van het leven komt. Op het spoor van het leven zoals het door de schepper bedoeld was. De schepper die de eigenaar is van de wereld en van ons bestaan. Vreugde over ieder mensenkind dat gevonden wordt. Die vreugde houdt ook Jezus gaande in alles wat hij doet, dwars tegen alle weerstand in. Dat is de realiteit van het koninkrijk die Jezus komt brengen en waar hij zelf ook uit leeft. Een wereld vol mogelijkheden. En wat zijn dan de mogelijkheden voor ons? In elk geval deze. Dat Jezus laat zien hoe belangrijk het is dat we op de juiste manier naar mensen kijken. En dat we met de hemel verbonden moeten blijven. Hoe kijken we naar onze medemensen? Hier in de stad. Zien we ze als mensen die alleen van zichzelf zijn? Puur autonoom. Niemand heeft wat over ze te vertellen en dat is hun goed recht. Compleet autonome wezens. Of geloven we dat ze schepselen van God zijn. Mensen die, als ze God kwijt zijn, door hem gemist worden. Als verloren eigendommen. Ik zeg dat bewust een beetje plomp verloren, hè, in het besef dat heel veel mensen in de stad, als we dit zouden zeggen tegen ze, daar absoluut niet van gediend zouden zijn. Maar we voelen allemaal wel dat hier iets zit wat Jezus motiveerde. En wat hij ook met ons wil delen. En zouden we niet in navolging van Jezus toch vrijmoediger moeten leren zijn in het verlangen om verloren mensen te zoeken, zodat ze gevonden worden? En ik herhaal nog maar eventjes. Het eerste besef is natuurlijk dat, zoals wij hier zitten, we eigenlijk allemaal verloren mensen zijn. Dolend vaak, gebonden aan van alles en nog wat. En wat een genade is het als je je gevonden weet, met alles erop en eraan. Dat het is zoals we zongen er straks, hè, dat er al naar ons gezocht wordt voordat wij überhaupt gaan zoeken. Ja, dus dat maakt ook heel erg bescheiden en heel erg klein, maar toch, als je dan gevonden wordt door deze herder, dan legt die herder ook iets in je hart en leven van, ja, en nou die anderen. En wat betreft die vreugde over één zondaar die zich bekeert, herkennen we die. Ik heb het hier al wel vaker gezegd. De momenten dat ik in de loop van de jaren nieuwe gelovigen mocht dopen, die behoren eigenlijk nog steeds tot de meest vreugdevolle van mijn leven. Niet omdat ik toen zo'n lekkere succeservaring had, maar omdat je op zo'n moment iets proeft van de vreugde waar Jezus het hier over heeft. De vreugde van de hemel over een mens die thuiskomt. Over een leven dat gevonden wordt. Nou, Jezus die leert ons dus, en dan ga ik even naar mijn derde punt, wat staat ons te doen. Jezus leert ons de mogelijkheid om mensen te zien als schepselen. Schepselen die op allerlei manieren, net als wij zelf, los en zoekgeraakt zijn. En hij leert ons in verbinding te blijven met de hemel, waar het vinden van wat verloren is blijkbaar de hoogste vreugde geeft. Als dat nou de schatkamer is die hij voor ons opent, waar hij in voorgaat, wat staat ons dan te doen? Ik noem een paar dingen. Om te beginnen, blijf dicht bij Jezus' hart en leer steeds kijken met zijn ogen. Niks van wat in dit hoofdstuk staat is vanzelfsprekend. Of zomaar in ons eigen hoofd en hart te vinden. Hart hebben voor mensen, voor wie er niet bij horen, oog voor ze hebben, en dat ook nog vanuit een goede houding, niet vanuit de hoogte, maar juist vanuit een diepe solidariteit. We moeten ons er steeds weer toe bekeren. En bekering begint bij het je laten voeden door zo'n stukje als dit. En er dan ook over te praten met God. Wat het zou kunnen betekenen voor mensen die dan meteen op je netvlies komen. Die, zoals we dat dan zeggen, je op je hart draagt. Met andere woorden, groeien in de gezindheid die Jezus zijn leerlingen, zijn volgelingen in dit gedeelte volhoudt. Het vraagt om het beoefenen van wat we dan noemen geestelijke disciplines. Woorden tot je nemen. Ze overdenken, erover mediteren, ze in verbinding brengen met het leven, met mensen, met je eigen leven, erover bidden met God. En ze vervolgens beoefenen in je leven van elke dag. Blijf dicht bij Jezus' hart en leer kijken met zijn ogen. Het tweede, wees niet bang om grenzen over te gaan. En uit je eigen comfortzone of die van anderen te stappen. Wanneer we werkelijk in navolging van Jezus willen zoeken naar wat verloren is, dan kan dat eigenlijk zelden door in de comfortzone te blijven. Het is de les die iedereen die wil getuigen in zijn leven al heel snel leert. En nogmaals, soms zit dat ongemak gewoon in onszelf. Soms zit het bij anderen in de christelijke gemeenschap. waar we deel van uitmaken, maar het is er. Ongemak. Om het maar weer even concreet te maken, het voelt voor veel christenen steeds ongemakkelijker om in gesprek te raken over thema's als zonde, het doel van je leven missen, de vraag of een leven zonder God, als het erop aankomt, een gelukkig leven is, dat soort dingen. Dat herkennen we allemaal wel. Het voelt steeds ongemakkelijker. Wie zijn wij dat we erover zouden kunnen beginnen? Oordelen we dan niet, enzovoort. Maar zonder een gesprek over dit soort thema's is de kans dat iemand op andere gedachten komt. Zoals Jezus toch beoogt, menselijkerwijs gesproken niet zo heel groot. En aan de andere kant, als het ons verlangen is om werkelijk in gesprek te zijn met mensen in onze omgeving, in onze buurt, over de betekenis van het evangelie voor het leven, dan zullen we gastvrij moeten zijn. Op een manier die voor sommigen van ons ongemakkelijk of misschien wel onaanvaardbaar voelt. En als dat gevoel nou voortkomt uit farizeeïsche motieven, dat kan natuurlijk, hè, dan moeten we elkaar daar echt in leren vermanen, denk ik. De kerk is geen groep farizeeërs. Dat kan niet. Maar veel vaker gebeurt het natuurlijk uit oprechte bezorgdheid en vrees voor bijvoorbeeld verontreiniging. En dan moeten we daarin samen zoeken en bidden en Bijbel lezen. Maar hoe dan ook, we hebben het in de afgelopen paar jaar een paar keer ervaren in deze kerk, er is altijd een spanningsveld. Dus dat moeten we maar gewoon aanvaarden dat dat er is en daarnaar handelen. En tenslotte, laten we er rekening mee houden dat het steeds gaat om die ene. In de praktijk heb je vaak het gevoel dat je enorm veel energie besteedt aan één enkele persoon en dat voelt dan wel eens uit balans. Zo'n gevoel dat je 99 anderen aan het verwaarlozen bent om die ene te zoeken en te vinden. En dus het gevoel, is het wel de moeite waard, al die inspanning. Al die inspanningen en risico's en ongemakkelijkheden en dan maar zo'n kleine opbrengst, hopelijk eentje. Als je dat voelt of denkt, dan moet je beseffen dat Jezus blijkbaar anders rekent. En dat er in de hemel een ander soort boekhouding is. Daar gaat het juist steeds om, die ene. Omdat langs die weg het koninkrijk komt. Het koninkrijk komt langs het kleine, het ene, de ene, de ene, de ene. De zaadjes, het zuurdesem. Dus laat je niet verleiden om te rekenen volgens de maatstaven van de wereld die gericht zijn op spectaculaire groeicijfers. In het koninkrijk gaat het steeds over die ene, die gevonden wordt. En waarover de engelen zich verheugen, waarover grote blijdschap is in de hemel. Hart hebben voor het verlorene, het levert geen stil en gerust leven op. Integendeel, er komt spanning op te staan. Je loopt tegen weerstanden op in jezelf en in je omgeving. En je raakt steeds weer uit balans. Maar Jezus leert ons in Lucas 15 dat hij ons erin voorgaat en dat hij ons erin vergezelt. En hij herinnert ons telkens aan de vreugde in de hemel over mensen die gevonden worden, die ene. En die vreugde geeft motivatie om door te gaan. Amen.
Er zijn een aantal mededelingen voor de gemeente. In de eerste plaats twee door anderen, Marianne Blonk en Jan Cornel. Als jullie beiden naar voren willen komen, dan kunnen die na elkaar plaatsvinden. En Naomi, sorry. We beginnen met Marianne.
Volgende week is het al zover. Dan zijn er de Open Monumentendagen op 10 en 11 september. En nu zijn er gelukkig al een aantal mensen die zich hebben aangemeld om koffie en thee te schenken en gasten iets over de gemeente te kunnen vertellen. Maar ik zoek ook nog een aantal mensen, met name mensen die op zaterdagmiddag tussen 1 en 5 uur de helpende hand kunnen toesteken. En ik zoek nog een koster die op zondagochtend een aantal ketels koffie voor ons wil zetten en wat thee wil maken. Dus ik hoop dat ik daar na de dienst nog een aantal mensen krijg die me daarover aanspreken. Dank u.
Ja, goedemorgen. Wij wilden wat vertellen over de kringen. Naast mij staat Jan Cornel Berger. Mijn naam is Naomi Verstoep. Wij proberen zoveel mogelijk te zorgen dat iedereen in de gemeente een plekje krijgt in een kleine groep. We doen het veelal door te communiceren via dit e-mailadres, wat hier in beeld staat. Maar je mag ons natuurlijk altijd ook even aanspreken na de diensten. Want wij proberen dat met elkaar te regelen. En waarom willen we nou zo graag dat veel mensen deel worden van een kleine groep? Dat gaat Jan Cornel jullie vertellen.
Goedemorgen allemaal. Zoals Naomi al zei, de kringen is een prachtig middel eigenlijk om elkaar ook naast de zondagochtenddiensten op te zoeken, met elkaar je geloof te leven, te delen. Vanochtend zat ik nog even aan onze administratie te kijken. Ik zag dat er maar liefst 100 mensen op dit moment, precies 100 mensen op kring zitten. Zijn er mensen die op dit moment deelgenoot zijn van een kring en misschien even hun hand op kunnen steken die hier zijn? Hou ze even omhoog. Als je nou zegt van nou, ik ben wel geïnteresseerd om eens te spreken met iemand die op een kring zit. Wat doet het voor jou? Spreek ze vooraan aan straks bij de koffie. Dat kan ook bij Naomi en bij mij. We vertellen jullie graag meer. We gaan graag ook met jullie in gesprek over van, nou, wat is nou een vorm van kring die het best bij jullie past. Nou, daar gaan we al ons best voor doen om met jullie mee te denken. Om maar gelijk ook even een bruggetje te maken naar de gelijkenis van vanochtend. Ik dacht, 100 mensen op kring, dat zijn mooi die 100 schaapjes. We zijn een veel grotere gemeente dan dat. En ik weet niet hoe het voor jullie is, maar als je niet zo'n vlotte babbel hebt of een beetje verlegen zoals ik ben, dan kan zo'n grote zondagse groep best heftig zijn en kan je soms een beetje een verloren schaapje voelen. Nou, ik hoop dat we na dit seizoen in ieder geval bij elkaar kunnen zeggen van nou, in onze gemeente zijn geen verloren schaapjes meer. En we zien allemaal naar elkaar om. En de kringen zijn daar erg goed voor, dus van harte aanbevolen. Dank.
Dankjewel. En het jaarthema dit jaar is Deel je leven. En dat past misschien ook heel goed op de kringen. Nog wat andere mededelingen over activiteiten die op stapel staan. Volgende week zondag 11 september zijn er ook monumentendagen. Maar is het ook zo dat het gebouw Westerwijk 90 jaar bestaat. En daar wordt tijdens de viering zondagochtend bij stilgestaan. Er wordt teruggekeken naar wat Westerwijk heeft betekend voor de wijk. En er wordt ook vooruitgekeken naar de toekomst. En daarna is er een lekkere lunch, live muziek en veel ontmoeting met elkaar. De viering start om 12:30. Dus dan kunt u na afloop van deze dienst naar Westerwijk. U bent van harte welkom. Ook gaat van start op vanaf 14 september de maandelijkse Bijbelklas. De Bijbelklas wordt verzorgd door Bas. En hij is al met twee andere deelnemers bezig om er meer aandacht aan te geven. U kunt meer informatie vinden op de social media, zoals Facebook en op de website. En het blijkt altijd dat mensen die deelnemen zeer enthousiast zijn over de Bijbelklas. Met elkaar met een open vizier de Bijbel lezen. En tegelijkertijd is er verbazing dat er soms zo weinig deelnemers zijn. En dat wijst dus kennelijk op een hoge drempel. En het is de vraag, weten jullie mensen die dit leuk zouden vinden of erin geïnteresseerd zouden vinden? Neem ze mee. Je mag ook zelf komen. Van harte welkom. Dan 18 september gaat de startzondag van start. Dat is zeg maar de kick-off van het seizoen. Tijdens de dienst zullen we stilstaan bij het nieuwe jaarthema. En na de dienst is er een actief programma en een gezamenlijke lunch. U bent allen hartelijk welkom als u nu nieuw bent of als u al jaren meeloopt. En het duurt tot ongeveer 2:30. Na afloop van deze dienst zijn er bonnetjes beschikbaar waarmee u kunt aangeven ik wil iets bijdragen in fysieke vorm aan de lunch of aan de koffie. Dus neem gerust 1 of meerdere bonnetjes mee. Eigenlijk willen we al deze activiteiten noemen in de voorbeden, ook om een zegen vragen. We hebben nog een paar andere mededelingen. De bloemen. De bloemen zijn deze week met een hartelijke groet van de gemeente voor de familie Hasper. Ik weet niet of het... Ja. In het bijzonder voor Karen, die omhoog kijkt. Ook als bemoediging in verband met je rugproblemen, maar ook overigens voor jullie als gezin. De bloemen zijn voor jullie. Jullie mogen ze meenemen. Een overlijdensbericht. Op 26 augustus jongstleden is overleden mevrouw Maria Louise Lange, Loes Lange, in de leeftijd van 91 jaar. Zij was een alleengaande vrouw die voor de stad heel veel heeft betekend als vrijwilliger bij het Stadsarchief, maar ook voor de kerk veel heeft mogen betekenen. Zo was ze vroeger leidster van de zonderschool. Onze gemeente, en ik denk met name de ouderen, kennen haar vooral van het wijkkerstfeest waar zij tot enkele jaren geleden kwam. Afgelopen vrijdag is zij begraven op Vredehof na een dienst van woord en gebed. En we willen de familie gedenken in de voorbeden. Tot slot ook voor de voorbeden een aanstaand huwelijk. Op 8 september hopen te trouwen Luc en Corianne in Bunnik. Ik weet niet of ze er zijn. Ja, nou, een hele goede dag toegewenst met elkaar. En ook voor de toekomst natuurlijk. Volgens mij waren dit de punten voor de voorbeden. Na de dienst bestaat de gelegenheid tot persoonlijke voorbeden. Dat kan hier voor in de kerk bij de leden van het gebedsteam.
Dankjewel. Er was nog 1 aanvulling en dat zijn de gebedspunten van Wereldblik. Gerdien Boerhout die heeft een goede tijd gehad in Rusland. Het was bijzonder om te mogen meewerken aan 3 kinderprogramma's op de grens met Kazachstan. In 2 van de 3 dorpen hadden de kinderen nog nooit gehoord van het evangelie. En we willen bidden voor kinderen in die dorpen. En operatie Mobilisatie Rusland heeft de visie om meer te gaan werken onder de onbereikte volken, bijvoorbeeld op de Caucasus, waarvan er nog best veel zijn in Rusland. We mogen bidden dat God daar ook deuren zal openen. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, wij worden stil voor u. Nadat we, zo mogen we dat toch wel zeggen, in dat gedeelte van vanmorgen een kijkje in uw hart mochten nemen. We kregen een blik in wat u beweegt om uw zoon te sturen, wat u bewoog en nog steeds beweegt om met uw geest ook mensen te zoeken. En we danken u dat u duidelijk wilt maken dat u ons daar ook in op het oog hebt. Ieder van ons die zich op wat voor manier ook verloren voelt, maar dat u ons ook wil inschakelen in het vinden van mensen. Heer, u weet wat het bij ons oproept aan verlangen, maar ook aan verlegenheid. We worstelen er wel eens mee in onze tijd wat deze woorden betekenen, zeker als ze weerstand oproepen en ongemak. Maar we vragen u in alle eenvoud of u met uw geest ons wilt helpen om eruit te leven, om ze te beoefenen, om maar gewoon ook gaandeweg te ontdekken wat u er mee wilt doen en wat u erin kunt geven, soms tot onze verrassing. Laat die woorden zo vrucht dragen in ons leven en ook om ons heen. En dank u wel dat u een God bent die mensen niet zomaar loslaat, maar dat u mensen zoekt. Dat u uw schepping niet loslaat, maar zich ontfermt over uw schepping. We bidden zo voor de volken van de aarde, ook in de enorme spanningen die er zijn vandaag de dag op allerlei plekken. Heere God, ontferm u over uw wereld. Plekken waar aardbevingen zijn geweest, zoals in Italië. Waar hoogoplopende conflicten zijn, waar mensen op de vlucht zijn. Waar zoveel kinderen het kind van de rekening worden. Heere God, ontferm u en laat iets zien van uw liefde ook door mens zijn. We bidden voor ons land. Een land dat gestempeld is door de christelijke traditie. Maar waar ook steeds meer mensen zijn die dat niet meer weten of die het loslaten. Heer, we zoeken ons ook onze weg daarin. Hoe u ook uw weg gaat met ons land. We bidden u, ontferm u over Nederland. Over dit stukje van de aarde, wat ook uw aarde is. Dit volk onder de volken, waar u ook het oog op hebt. En geef dat we iets mogen proeven telkens van uw vrede en van wat u wilt geven. Dat bidden we ook voor onze stad. Een stad die de stad van de vrijheid is. Waar zoveel mensen genieten van die vrijheid die er is. Maar waar mensen ook soms zo verloren kunnen zijn. Geen midden meer hebben in hun leven en dobberen en eigenlijk niet meer weten wie ze zijn of wie ze zouden willen zijn. Heere God, ontferm u en doe uw koninkrijk komen. We bidden voor uw kerk dat we mogen groeien in de gezindheid van Jezus. Dat het ons vrijmoedig maakt, dat we op de kern gericht zijn, op de kern van het evangelie en niet alleen maar op het bewaken van buitengrenzen. Dat we niet bang zijn, dat we fijngevoelig zijn. Heere God, leer zo uw kerk om in deze tijd kerk te zijn. We vragen u of u al die momenten wilt zegenen, dat we ook de deur open willen zetten om iets te delen van schoonheid, van de Bijbelse verhalen van ons leven. We vragen uw zegen voor de Open Monumentendag. We hebben de vorige keer gezien hoeveel mensen hier in huis kwamen en iets proefden van wat hier is. Zegen de dagen van de volgende week. Geef dat er mensen ook zijn voor gesprek en maak ons daar ook vrijmoedig in. We bidden ook dat de Bijbelklas zal groeien. Het blijkt zo'n bijzondere plek te zijn voor mensen die niks weten van die verhalen. Die er ook door verrast worden. Maak ons ook vrijmoedig om ons heen te kijken. Om te kijken of er mensen zijn die we zouden kunnen vragen. We bidden voor werk over de grens. Dank voor het werk van Gedien, dat ze een mooie tijd had in Rusland. Dank ook voor de dorpen waar ze was, de plekken waar iets van het evangelie gedeeld mocht worden met kinderen. We bidden voor die kinderen. En we bidden ook voor die plekken in Rusland waar het evangelie nog niet is gekomen. Geef dat er open deuren zullen komen. We willen danken en bidden voor elkaar. We danken met Luc en Corianne dat ze zich mogen voorbereiden op hun trouwdag. Dank u wel dat ze dat ook in verbondenheid willen doen met uw gemeente. Dat ze een zegen willen vragen over hun huwelijk. Geef dat het voor hen, maar ook voor degene die met hen verbonden zijn, een prachtig moment mag zijn, die hele dag, de dienst ook. En zegen hen zo. Laat hen zo ook tot een zegen zijn. Wilt u met hen zijn, ook in de laatste voorbereidingen. We willen bidden voor elkaar. We bidden voor de familie van mevrouw Lange. We hebben iets gehoord over haar betekenis. Voor plekken en mensen hier in deze stad. Dank u wel daarvoor. Laat haar gedachtenis tot zegen zijn. En geef dat mensen die haar missen ook getroost en bemoedigd mogen worden. We bidden ook voor de familie Hasper, voor Karin, voor het hele gezin. Heere God, met de zorgen die er geweest zijn, die er nog zijn, wilt u hen bemoedigen en bekrachtigen elke keer opnieuw. En geef dat ze mogen ervaren dat u bij hen bent, dat ze zich ook omringd mogen weten door anderen. Draagt u hen en weest u zo met hen. Zo leggen we alles in uw hand. Wilt u ook naar ons luisteren als we in de stilte van ons hart dingen tot u zeggen. Ook misschien die ene die op ons hart is. Die we niet kunnen loslaten. Maar die we wel in uw hand willen leggen. Hoor ons als we u die namen noemen. samen bidden we. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is er de inzameling van de gaven, de collecte. Jullie mogen bijdragen aan het werk van Mission House in de eerste collecte. Dat is een jongerenproject vanuit de diaconie van Amsterdam. Jongeren uit heel Europa komen daar een jaar lang wonen en werken op allerlei plekken waar vanuit christelijke overtuiging de stad wordt gediend. En de tweede inzameling is voor het werk van de catechese. En dat vatten we altijd breed op in onze kerk. Daar valt ook de Bijbelklas onder. En al die vormen van werk waarmee we proberen elkaar ook op te bouwen of kennis te laten maken met de Bijbelse boodschap. En dan zingen we zometeen als ons slotlied Psalm 23 over de Heer die onze herder is. En we zingen die in die berijming, in die versie van dat oude gezang. De Heer is mijn herder. Er is na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie of thee, of als je wil limonade. Altijd ook een mooie oefening, vind ik trouwens, dat koffie drinken. Dat je elkaar ziet staan en dat er niemand verloren bij staat. Dus nou, dat geef ik ook nog maar even mee. En we mogen van hier gaan met een hart dat is verbonden met het hart van Jezus die het verlorene zoekt. Met ogen die geoefend worden om te kijken zoals Hij kijkt. En in het besef dat Hij ons daarin wil dragen en zegenen. Ontvang zo de zegen van God. Draag hem mee. Laat je erdoor dragen. En draag hem uit. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met jullie allen. Amen.